Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in die eerste eredienst wat ons hier jaar mag houden. Mag dit voor ons allemaal een zien wees. Ik wil graag weer alle gasten verwelkom. Dat is ook een paar jong gasten uit ons Engelstalige gemeente in Pretoria. Welcome to you also and great that you are with us. Voordat ons begin, die volgende afkondigings. Die collecte is vandaag bestemd voor kerk en die tweede voor zending. En dan het ons zusters uit Sushenguve, Matapelo Tsoku en Valencia Zulu, wat een jaar en een half hier deel was van ons gemeente, het attestaat aangevraagd om terug te keren naar die gemeente in Sushenguve. En die één zuster gaat naar die gemeente in GG en die ander in R4. Ik wil ook allemaal wat dalk inluisteren, verwelkom bij die dienst en laat ons samen hier die eredienst beginnen. Laat ons samen gaan staan. Ons belei ons afhankelijkheid van God. Ons hulp is in de naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt heeft. God groet ons genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Kom, ons zing nou samen dat God onveranderlijk en onwankelbaar is en daarom is Hij ons toevlucht. Een toevlucht voor elke generatie. Ons zingt Psalm 90, vers 1. Vervolg van Psalm 90 is eindelijk een klaagzang over die zonde van die mens en die gevolgen daarvan. Gods toorn rust op zijn volk. Dit is namelijk die psalm wat ons ontvangen heeft van Mozes. En dit gaat natuurlijk over die jaren in die woestijn. Ons mag naar die wet van God luisteren met hoop, met troost in ons hart, omdat Christus gekomen is. Christus wat in al die delen van die Oud Testament aangekondigd is. Laat ons naar die wet luisteren in die weergave van Deuteronomium 5. Mozes het, voordat hij die land binnengegaan heeft, die wet herhaal. En hij zei, de Heere onze God het bij Horeb met onze verbond gesluit. Met ons vaders het Yahweh hier die verbond niet gesluit, maar met onszelf, ons, wat hier vandaag allemaal in die leven is. Van aangezicht tot aangezicht het Yahweh, ik is wie ik is, zijn naam, op die berg uit die vuur met jullie gesprek. Ik het in die tijd tussen die Heere en jullie gestaan om aan jullie die woord van die Heere bekend te maken, want jullie was bevreesd voor die vuur en het niet op die berg geklim nie. En hij heeft gezegd, ik is Yahweh jouw God, wat jou uit Egypte, uit die slavenhuis, uitgeleid. En dan volgt die 10 geboden. Jij mag geen ander goden voor mijn aangezicht heen. Jij mag voor jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van wat boven in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Je mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, Yahweh jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Je mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Heere jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van Yahweh jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dochter, of jou dienskreg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poort is nie, sodat jou dienskreg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan denk dat jy in Egypte land een slaaf was, en die Heere jou God jou daarvan aan uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos Yahweh jou God jou beveel het, zodat jou daar verleng mag word en het met jou goed mag gaan in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Jy mag nie na jou naaste se huis hunken nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Nou, telkens wanneer ons weer ontdek dat ons nie Godse wet gehoorzaam het nie, mag ons met vrymoedigheid naar die troon van genade gaan. Dit is wat Hebreë 4 vers 16 sê. Sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Want ons groot hoëpriester sit op die troon van genade. Hy is in alle opsigte versoek net soos ons, maar sonder sonde. En daarom het ons vreugde en mag ons met vrymoedigheid naar die troon gaan. Laat ons nou sing, Psalm 22 vers 2 en 9, die Heilige God wil by sy volk woon, en daarom vertel ons sy lof.
Israël, geslacht van gunstelingen. Laat wie God vrees uit altijd bij haar kringen. Zijn lof
laat ons nou samen bid en dan vraag ons de zien over ons eredienst. Vader in die hemel, almachtige en barmhartige God. Ons dank u dat ons voor u mag verschijnen. Voordat die bergen geboren was en u die aarde en die wereld voortgebrengd, ja van eeuwigheid tot eeuwigheid is u God. En daarom is u voor ons een toevlucht. Ons zondige hart misleidt ons heel tijd en laat ons afdwalen. Als u ons zondes in herinnering zou houden, wie zal bestaan? Dan zou ons verloren wees. Maar ons is dankbaar, Heere, dat u uw zoon gestuurd hebt om ons van ons zondes te bevrijden. Vandaag mag ons dit weer horen en wordt ons aangemoedigd om voor uw troon te verschijnen. Omdat ons dit kennen als die troon van genade. In die bloed van Christus is daar vergeving voor allemaal wat hulle zondes belei en voor die troon van genade verskyn en om vergeving smeek. Heer, ons wil u hartelijk daarvoor dank. Ons wil u naam prijs en ons prijs die naam van onze Heer, Jezus Christus, wat voor ons die leiding van die hel en die dood ondergaan het om ons te bevrijden. Ons bid dat u ons eredienst zal zien. Ons bid dat u ons harte gevoelig, ontvankelijk zal maken voor uw woord. Dank u, Heere, dat u telkens weer met ons praat. Dat u in die verbond een gesprek met ons begint en dat u nooit daarmee ophoudt. U gaat altijd aan met daar die gesprek. En u neemt ons op in uw verbond. Ons bid, Heere, dat ons mag luisteren in hier de eredienst, maar ook elke dag wanneer ons bij die huis is. Help ons, Heere, om uw woord te grijpen, om dit te lezen, om daarna te verlangen, om u beter te leren kennen. En ons bid dat u dit ook vandaag in ons harten zal doen. En met hier die woorden wat ons nou gaan lezen, in ons harten zal werken. Ons zal opbouwen in geloof, dat u zal afbreken alles wat tegen uw wil is. Ons, die verzet wat in ons hart leeft, die zonde wat nog daar is, en dat u ons zal opbouwen in die allerheiligste geloof, zodat ons Christus in een hartelijke en blije geloof zal aangrijpen. Heere, wil u zo in ons midden wees en in ons harte werk. Ons bid het in die naam van Jezus, ons Heer. Amen. So, ons gaan nou ons Bijbels oopmaak in die boek Hebreërs. Ons lees eerst hoofdstuk 1 en dan een gedeelte uit hoofdstuk 13. So, we'll now open our Bibles. We read from the book of Hebrews. We begin in chapter 1. It's a chapter that speaks very clearly about who Jesus is. And then we read from verse 13, verse 1 to 16. Hebreërs 1, nadat God baie keer en op baie maniere in die oudtijd gespreken tot die vaders door die profete, het hy in hierdie laatste dagen tot ons gesprek door die Seun, wat hy als erfgenaam van alles aangestel het, door wie hy ook die wereld gemaakt het. Hy, wat die afskynsel is van sy heerlijkheid en die afdruksel van sy wese, en alle dingen draad door die woord van sy kracht, nadat hij door hemzelf die reiniging van ons zondes bewerkt, het gaan zit aan die rechterhand van die majesteit in die hoogte. Terwijl hij zoveel uitnemender geworden het als die engelen, naarmate hij een voortreffelijke naam geërfd het als hulle. En dan is daar verscheiden aanhalings uit die Oude Testament, wat die uitnemendheid van Jezus boer die engelen verduidelijk. Want aan wie van die engelen het hij ooit gezegd, u is mijn zoon, vandaag heb ik u gegenereerd. En weer, ik zal voor hem een vader wees, en hij zal voor mij een zoon wees. En wanneer hij weer die eerstgeboren in die wereld inbrengt, zei hij, en al die engelen van God moet hem aanbid. En van die engelen zei hij wel, hij wat van zijn boodschappers winden maakt en van zijn dienaars vuurvlammen, maar van die zoon, uw troon, uw God, is tot in alle eeuwigheid. Die scepter van uw koninkrijk is een rechtvaardige scepter. U het gerechtigheid lief gehad en ongerechtigheid gehaat. Daarom het uw God, uw God, u gezalf, met vreugde olie boer u met gezellen. En u, o Heere, het in die begin die aardige grondvest en die hemelen is werken van uw handen. Hulle zal vergaan, maar u blij. En hulle zal allemaal zoals een kleed verslijt, en zoals een mantel zal u hulle toerol, en hulle zal veranderd worden, maar u is diezelfde, en uw jaren het geen einde niet. En aan wat er een van die engelen het hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, zodat ik uw vijanden gemaakt het, een voetbank van uw voeten. Is hulle niet allemaal dienende geesten, wat voor dienst uitgestuurd wordt, ter wille van die wat die zaligheid zal beërven niet? Dan gaan we ons naar hoofdstuk 13. Ons lees vers 1 tot 16. Die broederliefde moet blij. Vergeet die gastvrijheid niet, want daardoor het sommigen zonder om dit te weten engelen als gastige hebben. Denk aan die gevangenis, alsof jullie meer de gevangenis is, en aan die wat mishandeld wordt als mensen wat zelf ook een lichaam het. Laat die huwelijk in alle opzichten eerbaar wees en die bed onbesmet, want God zal hoereerders en echtbrekers oordeel. Jullie gedrag moet vrij van geldgierigheid wees. Wees tevreden met wat jullie het, want hij het gezegd, ik zal je nooit begeven en jou nooit verlaat niet. Daarom kan ons met alle vrijmoedigheid zeggen, de Heere is voor mij een helper, en ik zal niet vrees niet, wat zal een mens aan mij doen? Vers 7, gedenk jullie voorgangers, wat die woord van God aan jullie verkondigd het, aanschouw die uiteinde van hun levenswandel en volg hun geloof na. Jezus Christus is gister en vandaag diezelfde, en tot in eeuwigheid. Moet niet rondgeslingerd worden door alle randen en vreemde leringen niet, want het is goed dat die hart versterkt wordt door genade, niet door voedsel niet, waarvan die wat daarin gewandeld heeft geen voordeel gehad heeft niet. Ons het de altaar waarvan die wat die tabernakel bedient geen recht heeft om te eet niet, want die dieren waarvan die bloed voor die zonde door die hoepriester in die heiligdom ingedraaid wordt, hulle lichamen wordt buitenkant die laar verbrand. Daarom met Jezus ook, om die volk door zijn eigen bloed te heilig, buitenkant die poort geleid. Laat ons dan uitgaan naar hem toe, buitenkant die laar, en zij smadra. Want ons zit hier geen blijvende stad niet, maar ons zoekt die toekomstige. Laat ons dan gedurig, duurom, aan God een lofoffer brengen. Dit is die vrucht van die lippen wat zijn naam belei. Vergeet die weldadigheid en mededeelzaamheid niet, want God het er welbeha aan zulke offers. Ons leest tot zover. Kom ons zing nou, Psalm 93, Gods troon staan vast, hij regeert van eeuwigheid af tot in de eeuwigheid. En dit is die fondatie van die verbond, die verhouding wat ons met hem heeft. nadat ons naar die evangelie geluisterd hebt, zing ons nog een psalm wat spreekt van Gods onveranderlijkheid. Gods gerechtigheid en waarheid is onveranderlijk. Psalm 119, vers 51 en 52. Die tekst voor die preek, Hebreeërs 13, vers 8. Jezus Christus is gisteren en vandaag diezelfde en tot in eeuwigheid. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Broers en zusters, gemeente van ons Heer Jezus Christus, hoe hanteer jij veranderings? Een nieuwe jaar leeft voor. Verwacht je bij veranderings? Is veranderings aantrekkelijk voor jou? Bij mensen is opgewonden door veranderings. Vooral als het niet zo goed gegaan is. En dan verwachten we dat dingen veranderen. Dan is het mooi. Of is veranderings, voel ik meer als een bedreiging voor jou. Tallen veranderings gebeuren maar net. Of ons dit nou daarvan houdt of niet. Het is onvermijdelijk, je moet het maar net aanvaarden. Bijvoorbeeld die aanval op die World Trade Center in New York in 2001. Het een permanente verandering gebracht in hoe mensen recht door die wereld incheck voor hun vluchten. Het vat bije langer, je moet mooi kijken wat jij inpakt. En 25 jaar later heeft het steeds een impact op ons levens als ons op een vliegtuig klim. Veranderings kan nodig wees. Bezigheden verdwijnen als ze niet aanpassen aan nieuwe technologische ontwikkelingen. Ik heb zelf lief voor fotografie en dan denk ik aan die voorbeeld van Kodak. Kodak was een groot vervaardiger van film, van fototoestellen. En toen een van hun ingenieurs in 1975 die eerste digitale camera uitgevind heeft, het hulle besluit om dit niet te ontwikkelen. Die verkoop van film en die afdruk van foto's wat voor hulle zo winstgevend, dat hulle dit niet wou verloren. En toen het ander maatschappij de digitale camera ontwikkel. En de rest is history. Ingesluit Kodak, want hulle het bankrot gespeeld in 2012. Omdat hulle niet aangepast het niet. Nou, verandering kan dus ook bedreigend wees. Ons wereld het vinnig verander. Daar is geweldig bij je disinformation en fopnieuws deze dagen. Hoe weet jij wat is waar? En standpunten en waardes in ons wereld veranderen. Die meeste mensen denken deze dagen anders over geslacht, homoseksualiteit, waarheid en liegen. En talle andere onderwerpen. Taalgebruik veranderen. En moet ons nou bij hier de dingen aanpassen? Hoe maak jij zeker dat ons in die proces niet ons waardes verloren niet, maar trouw blij aan God. Ons heeft een vaste punt nodig, een anker, wat ons stabiliteit geeft, te midden van al die veranderings. En ook die veranderings wat ons in die toekomst nog kan verwachten. En die Hebreeërsboek wijst ons op ons anker. Ons anker is een persoon, Jezus Christus. Hij verandert niet. Die thema voor die preek is alles verander, net bij Jezus is jij veilig. Die eerste gedeelte, ik heb de anker nodig. Die tweede, Jezus is betrouwbaar, want hij blijft diezelfde. En die derde, vertrouw op hem, dan is jij veilig. Dus alles verander, net bij Jezus is jij veilig. Everything changes and you are safe only with Christ. Die eerste gedeelte, ik heb een anker nodig. I need een anker. Nou, Hebreeërs 13 vers 8. Ik denk ons kan allemaal daarmee samenstemmen. Het is een prachtige tekst om op jouw muur te hangen. En misschien kan je vooral aan het begin van het jaar daarna kijken. En denk van yes, dit is die vastigheid in mijn leven. Jezus verandert niet. Of je maakt hier die tekst jouw wallpaper op jouw phone of op jouw rekenaar. Dat is een goed idee. Dit klinkt zoals een tijdloze spreuk. Dit kon enige plek in die Bijbel neergeschreven geweest. Hoe heeft het nou in Hebreeërs 13 beland? Want dit lijkt, als je die hoofdstuk leest, lijkt het alsof het een beetje verdwaald heeft tussen al die praktische instructies voor die gedrag van christenen. Skielijk heeft die schrijver een flits van inspiratie gehad, dolk, en hier die spreuk ingezet. Nou, dit is een baie belangrijke waarheid. Jezus verandert niet. Hebreeën 13 vers 8 is in die theologie als een bewijstekst gebruikt dat Jezus God is. Hij verandert niet. Want God is die enigste wat onveranderlijk is. Dus dit is bewijs dat Jezus die Zoon van God is. En dit is waar. Maar ons moet oppassen hoe ons die Bijbel gebruikt. Als onze tekst net zo uit die hoofdstuk en die boek waar dit staan isoleer, dan kan ons uitmis op die betekenis of die tekst zelfs misbruik. Om die tekst recht te verstaan, moet ons die tekst in zijn context lezen. Die hoofdstuk en die boek waarvan het deel is. Ons is verplicht om na te gaan wat er situatie en uitdagings in hier die boek aangespreekt wordt. En dan kan ons ontdekken dat die vers niet bedoeld was, dus net een bewijstekst niet, maar als een aansporing en bemoediging voor christenen om te midden van veranderings zoals een kind van God te leven. Hebreeën is een brief of ook een preek wat gericht is aan Joden wat christen geworden is. En hulle kon in enige stad in de Midden-Oosten geleef het. Hulle was baie verspreid door die Romeinse Rijk. Christenen het onder vervolging deurgeloop. In die eerste plek vervolging door die Romeinse regering, wat heidens was. Maar ook onder die vervolging van die Joden. Die boek Handelingen wijst dat die Joden oorals groot teenstand gebieden tegen die evangelie en tegen die kerken wat ontstaan het. Hulle die christenen zelfs bij die overheden aangeklaagd, oordat hulle tegen die keizer in opstand gekomen het en een bedreiging was voor die Romeinse Rijk en voor die keizerverering. Nou, als je in die tijd christen was geweest, dan was dit voor jou een groot verleiding om, als je een Joodse christen was, om te denken van, oké, ons moet dan maar die Joodse wetten gaan volgen. En die gewoontes wat ons vroeger gehad heeft, kan ons eigenlijk maar net voortzetten, zodat ons die vervolging door de Joden in elk geval kan vrijspringen. Dan heeft hulle niet meer een probleem met ons niet. Een christen wat Joods was, kon zoals volg redeneren: als ik die wetten hou, dan is die Joodse tegenstanders gelukkig, dan verdwijnen ons problemen. En God zal niet omgeven, nie. Als ik offers breng, spijswetten hou, en de Joodse gewoontes volgt niet. Want die wet betekent niks meer niet. Dit is toch onschadelijk als ik dit aanhoud doen. En om hier tegen wal te gooien, geeft die boek Hebreeërs uitleg van die wetten van die Oud Testament. Hoe die tempel, die offers, die werk van die hoëpriester, die door Christus vervuld is. En dit gaat niet altijd door Jezus. Nou, dit is die één achtergrond van hier die gedeelte, van hier die vers specifiek. En tezelfde tijd was daar een andere ontwikkeling aan die gang. Die eerste generatie, wat die prediking van die apostels gehoord had, het begint sterven. En de volgende generatie moest die aflostokkie bij hulle oor neem. Die kerk het een seizoen van verandering beleef. Hulle moest aangaan zonder die leiders van die begin, van die eerste uur. En in daar die situatie lees je dan vers 7 en vers 8. Vers 7, gedenk jullie voorgangers, wat die woord van God aan jullie verkondigd heeft. Aanschouw die uiteinde van hun levenswandel en volg hun geloof na. Wanneer die oude generatie verdwijnt, kan dit angstige vragen oproepen. Wat maakt ons gemeente zonder die kundigheid en die ondervinding van gelovigen wat zo lang leiding gegeven? Ons kan niet zonder hulle nie. Je kan denken dat het ook die geval was toen die apostels en die eerste generatie predikanten en ouderlingen, wat hulle aangesteld heeft, gesterf het. Maar daar is geen reden voor angst nie. God wordt niet onkant gevangen door die opeenvolging van generaties nie. Hij heeft dit beplan. En hy leer sy kinders om op Christus te vertrou en hulle aandag gerig te hou op wat tel. En dit is die instruksie van vers 7. Aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Hulle volharding, vooral as hulle als martelare gesterf het, wys hulle geloof. Die volgende generatie word opgeroep om te onthou wat die vorige generatie, wat vir die vorige generatie die belangrikste was, wat hulle gemotiveer het. Dit was hulle geloof in Gods beloftes. Die waarheid van sy woord was vir hulle deurslaggewend, nie hulle eie gedagtes en hulle idees nie. Hulle het jonger generaties onderrig in wat Jezus vir hulle gedoen het. Hulle het leiding gegee volgens Jezus' doele vir die kerk. En die uiteinde van hulle levens was nie een mislukking nie. Vooral die wat as martelaar gesterf het, het gewys dat volharding in die geloof moontlik is vanweë Gods beloftes en vanweë Gods krag. En dat niemand wat op Jezus vertrou beskaamd sal staan nie. En dit was dus een krachtige getuienis vir die volgende generatie. Nou, vers 7, net so voor vers 8, is vers 7 ook al klaar en nie een algemene gebod om ouwe generaties te volg, omdat hulle ouwer is as ons en veronderstel is om meer te weet nie. Dit gaan specifiek oor een generatie gelowiges wat Jezus gehoorzaam het en geestelike leiding gegee het aan die gemeentes. Hulle was voorbeelde vir die gemeentes van wie hulle vertroue op Jezus. En dis ook hoekom ons Hebreërs 11 ontvang het. Gewone mense wat uit geloof God gehoorzaam het en die gevolge daarvan in Gods krag gedraaid, is ons voorbeelde. Nou, wie moet ons dan navolg? Wat is die gevolg wanneer christenen, ook ons vandag, Gods beloftes vertrouw en daarin volhard, zodat een patroon zichtbaar wordt. Predikant en schrijver Eugene Peterson noemt dit a long obedience in the same direction. Als jouw besluiten gebaseerd is op Gods beloftes, dan word jij vruchtbaar en effectief in Gods koninkrijk. Jouw hele leven wordt dan een getuigenis van Gods genade en trouw. Leiders in Gods kerk, wat die Bijbel als hulle kompas volg, wordt een licht vir ander. Een voorbeeld wat christenen inspireer om na te volgen. Maar ons moet mooi onderscheiden. Die navolging van die vorige generaties, hoe gelovig hulle ook maar was, is niet die doel niet. Ons moet mensen net navolg, omdat, en voor zover hulle, ons op Jezus wijs en hom nagevolg het. Dit gaan oor Jezus. Ons moet nie mense verheerlik nie, maar Jezus vereer. Nou, en dan kan ons verstaan hoe vers 8 inpas. Jezus Christus is gister en vandag diezelfde, en tot in eeuwigheid. Want nou maak je die vers skielik voor ons zin. Jezus is die vervulling van al Gods beloftes. Vroere generaties het hulle vertrouwen op hom geplaas. Volgende generaties behoort ook hom te vertrouwen, want hij verander niet. Wanneer die oude generatie verdwijnt, besef ons dat tye verander. Wanneer al bij jou ouders gesterf het, dan kan het je skielik vang. Ek het aangeskuif. Ek en my broers of susters is nou die oudste generatie in die familie. En dan besef jy dat jy een groter verantwoordelijkheid het. En dit gebeurt ook in die kerk. Na een kerkskeuring of na een immigratie, zoals in ons kerkverband, speelt die eerste generatie een belangrijke rol. Hulle het uit oortuiging keuzes gemaakt en offers gebring. En wanneer hulle verdwijnt en die kinders van vroeger volwassen is geworden het, dan besef die volgende generatie, die verantwoordelijkheid berust nou bij ons. En ons moet nou leiding geven. Die kinders wat vandag in die kerk sit, mag oor 20 tot 30 jaar diezelfde beleef. En dit kan ook gebeuren dat een groot crisis plaatsvindt, groot veranderings in die samenleving, of zelfs vervolgings kan uitbreken. Ons moet dan beseffen dat ons daarop moet reageren. En het is niet genoeg om die oude standpunten en vormen net zo te herhalen. Ons heeft de verantwoordelijkheid om die issues van ons tijd zelf te bestuderen. Die Bijbel nauwkeurig na te gaan. En daarbij te bid dat die Heilige Geest ons zal leiden. Ons kan niet tevreden daarmee wees dat die kerk maar net voortbestaan en diezelfde dingen doen wat ons laat veilig voelen. Omdat ons Bijbelstudieverenigings in diezelfde vorm functioneren als 50 jaar geleden bijvoorbeeld. Of omdat ons diezelfde liederen nog zingen. En die kerk is twee druppels lijkt op die kerk van 50 jaar geleden niet. Maar die oplossing is niet om aan te passen bij veranderingen in die samenleving. En bij enige nieuwe standpunt wat ons hoort. Dit zou een groot fout wees. Als die kerk zo'n spons alles opzuigt wat rondom ons gezegd en gedoen wordt. En die grote vraag is dan natuurlijk, hoe bepaalt ons wat is recht en verkeerd? Hoe onderscheidt ons of versteende vormen uit die verleden of ons dit aan die gang houden? Of op een bijbelse manier, of ons op een bijbelse manier bezig is om dingen te evalueren en te veranderen. Nou, Gods woord wijst ons op die enigste vaste fondatie. Die persoon van Jezus Christus. Hij is gisteren en vandaag diezelfde. En tot in eeuwigheid. Nou, voordat ik naar die tweede punt ga, Jezus is betrouwbaar, want hij blijft diezelfde. Had ik net gauw een kort opsomming gegeven in Engels. Net zo 2-3 zinnen. So the church is going through big changes when this book is written to them. Or maybe it was a sermon that was preached to them and that was written down later. All the people had followed Jesus. And now the church, is the next generation, is called to follow them because they follow Jesus. It's all about him. And that's why the text points us to Jesus. He does not change. You can trust him. So the next point, Jesus is trustworthy because he doesn't change. So Jezus is betrouwbaar, want hij blijft diezelfde. Ik lees weer die vers. Jezus Christus is gisteren en vandaag diezelfde en tot in eeuwigheid. Nou, denk net hoe krachtig en veelzeggend hier die uitspraak over Jezus is. Wie van ons kan over onszelf zeggen, ik verander niet en ik zal ook nooit veranderen. Geen mens kan dit zeggen. Ons wordt beïnvloed door gebeurtenissen wat ons overkomt. Standpunten wat ons hoort. Politieke partijen of charismatische leiders kan mensen samenslepen in een zekere richting. En allemaal beginnen op laatst diezelfde denk. Het is verstommend hoe groot die invloed van sociale media is op baie mensen zijn standpunten en gedrag. En het is ook niet net een slechte ding dat ons verandert. Ons heeft verandering en groei nodig. Omdat als ons kinders is, ons niks weet niet. En nodig heeft om op te groeien, kennis te verzamelen en volwassen te worden. Ons het groei nodig of ons blij onvolwassen. Ons moet die personen worden wat God bedoeld heeft. Maar Jezus is die eeuwige Zoon van God. Hij heeft geen groei of verandering nodig. Nie. Hij is goddelijk en volmaakt. Ons had gelezen in Hebreeën 1 hoe ook Jezus als die onveranderlijke beschrijft wordt. U, o Heere, het in die begin die aardige grondvis en die hemelen is die werken van uw handen. Hulle zal vergaan, maar u blijft. Hulle allemaal zal zijn kleed verslijt en zijn mantel zal hulle toerol. En hulle zal veranderd worden, maar u is diezelfde en uw jaren het geen einde nie. En hier die hele hoofdstuk praat heel duidelijk over Jezus in vergelijking met die engelen. Nou, als die Hebreeënbrief, als je dit met een schilderij zou vergelijken, dan is Jezus die raam rondom die schilderij. Want die brief begint met hem en het eindigt met hem. Maar hij is ook die afbeelding in die schilderij. Dit gaat over hem. En hij overtuigt ons daarvan dat hij die onveranderlijke God is op wie christenen moet vertrouwen. Ons moet op hem vertrouwen en ons kan op hem vertrouwen. Omdat hij diezelfde God is wat die schepping gemaakt heeft. Die God wat in die Oude Testament Israël gered heeft. En die redder wat in het Nieuwe Testament verschijnt. Broers en zusters, net Jezus kan voor ons vastheid geven. Die wereld is onderworpen aan veranderings. En dit is altijd in beweging. Niks in die wereld is blijvend nu. Zelfs die aarde zelf. Eén dag zal dit wankel en in vuur vergaan. Daarom zou ons dwaas wees om ons verwachtings en zienings en waardes te veranderen van wie je dingen wat op aarde gebeurt. En zienings van sterfelijke mensen. Wie van hulle gaan over 100 jaar steeds daar wie is? Maar Jezus bestaan van eeuwigheid af en zal tot in eeuwigheid bestaan. Hij staat aan het begin van die hele schepping. Hij verandert niet. Daarin herkent ons die God wat hem in het Oude Testament bekend gemaakt heeft. Zijn naam is Yahweh. Ik is wie ik is. Exodus 3 vers 14. En dit betekent, ik is onveranderlijk. Ik is wie ik is. En ik is betrouwbaar. Ik is wie ik is. En net zo is die Zoon van God diezelfde. Gisteren en vandaag en tot in eeuwigheid. Nou, als je een ander mens leert kennen, dan kan je dikwijls voorspellen hoe hulle zal reageren. Want mensen hebben een karakter wat redelijk diezelfde blij in hulle leven. Hulle kan kalm, nadenkend of opvliegend wees. Maar dit kan gebeuren dat iemand jou verbaast. En totaal anders reageert als wat jij verwacht hebt. Mensen kan ook rechtig veranderen. Die extraverte persoon kan verbitterd raken. En voor mij mensen. Of iemand wat je als betrouwbaar leert kennen, blijkt later onbetrouwbaar. Maar Jezus is niet zoals mensen nu. Hij is niet wisselvallig en onvoorspelbaar nu. Hij is betrouwbaar en jij kan hem leren kennen. Lees wat hij in zijn leven gedaan heeft op aarde. Wat hij over hemzelf verteld heeft. En hoe die Oude Testament hem aangekondigd heeft. Dan ken je die persoon waarvan die Bijbel praat. Elke gelovige behoort een brandende begeerte te hebben om Jezus beter te leren kennen. Elke dag moet ons die Bijbel lezen en denk over wat ons leest. Waar je aanlijn inlichting wordt voortdurend opgedateerd om relevant te blijven. Die Bijbel is volledig en klaar relevant. Dit heeft niet nodig om opgedateerd te worden. Sedert die Nieuwe Testament geschreven is en die Bijbel uit 66 boeken bestaan, heeft God in die afgelopen 20 eeuwen niet updates gestuurd. Nou, hoe heb jij Christus leer kennen? En wie is hij voor jou? Ons kan hem niet volledig verstaan nu. Maar wat ons van hem leert in die Bijbel, is bedoeld om ons aan te sporen om hem in vertrouwen te volgen. Te midden van alle veranderingen in die wereld, generaties wat komen en gaan, en veranderingen in onszelf, is hij die enigste wat diezelfde blijft. So we've reached the end of the second part. I will just give a short summary of that. The book of Hebrews is all about Jesus. The only man who does not change. He is God. You can trust him. And we can really know him through the Bible. Die derde punt. Vertrouw op hem, dan is jij veilig. So trust in him, then you are safe. Ik denk als jij die woord onveranderlijk hoort en dan aan mensen denkt, dan kan je dit associëren met eentonigheid. Het is vooral onaangenaam als het iemand is wat altijd klaar of altijd kritisch op anderen is en niet verandert. Maar in Jezus' geval is dit goed. Is dit altijd goed dat hij niet verandert. Want hij is die volmaakte zoon van God, wat net heilig, zuiver en goed is. En hij is die mens, zoals God het bedoeld heeft. Zoals ons behoort te wees. Daar is geen slechte eigenschappen in hem wat moet veranderen. Hij is ook niet statisch en eentonig niet. Hij is die bron van leven, energie, liefde en goedheid. Jezus is onveranderlijk in al zijn goddelijke volmaakte eigenschappen. En ons heeft nodig om te beseffen wat er impact dit op ons leven zit, als ons die onveranderlijke Heer Jezus gloe, vertrouw en volg. En dit wil ik nou aan jullie voorhouden. Kijk naar zijn eigenschappen. Wie is hij? Hij is vriendelijk en barmhartig. Hij heeft zijn leven gegeven om ons verlorenes van die ondergang te redden. Hij ziet om naar allemaal wat zwak is. In onze samenleving, vooral online, kan mensen blitvinnig en radicaal verwerp worden van wie hun standpunten of dingen wat ze gedaan heeft. Maar bij Jezus is vergeving en barmhartigheid voor allemaal wat door die samenleving opgegeven en verwerp is. Zij barmhartigheid verander nooit niet. Jezus genees en verander mensen. Tijdens zijn leven op aarde heeft Jezus gewijs dat hij die macht heeft om mensen te veranderen. Hij heeft ziekes genees door hulle net aan te raken of door net een woord te spreken. En daar die macht verminder nooit niet. Hij genees steeds. En niet net ziekes niet, maar zondaars. Als je niet correctie aanvaardt het niet, en tot nu toe in je zondes volhard het, is daar steeds hoop voor jou, als je je vandaag bekeert. Zij goedheid verander niet. Als jij vecht in je zondes en amper touw opgooit omdat die verleiding te sterk voor jou is, ga naar Jezus toe. Zij kracht om jou te helpen. Verander niet. Het is nog altijd zo sterk, net zo sterk, zoals toen hij Levi die tollenaar en die impulsieve Petrus geroepen heeft. Toen hij verander en aangeneem heeft. Bij hem is daar leven. Wanneer je na bij hem is, blom jij. In zijn leiding en sterven aan die kruis is die bewijs van zijn genade en goedheid voor ons, zondaars. Enige zondaar kan vergeving ontvangen. Die kruis staat vast, vereeuwig. Dit kan niet ontken of gecanceleerd worden. Dan die derde eigenschap van Jezus. Jezus' waarheid en wijsheid veranderen nooit. Jezus is die hoogste, die finale openbaring van God. Hij is zelf die weg, die waarheid en die leven. Als je zijn woorden aanneemt, wandel je in die lucht. Als je vraagt dat hij jou met zijn wijsheid leidt en jij volgt zijn wijsheid in jouw besluiten, dan zal jij nooit verdwalen, maar op die pad van die leven blij. En je zal nooit spijt wees dat je hem gevolgd hebt. Jezus is koning. Zijn gezag en macht om te reageren verander niet. Ook denk je aan het begin van die nieuwe jaar met angst aan wat moeilijk kan gebeuren ieder jaar. Een motorongeluk, ziekte, die dood van geliefdes of van jezelf. En daar die dingen kan zomaar gebeuren en een einde maken aan mensense levens. In baie landen is daar onzekerheid vanwege politieke onrust. En als er oorlog is in een land, dan kan jouw huis of een hele straat in een ogenblik uitgewist wordt. En bovenop gebeurt regelmatig natuurrampen, wat talle levens kan eisen. Nou, je kan verschillend daarop reageren. Je kan denken, nou, dit is nou een morbide gedachte om aan die dood te denken. Denk positief. En die kans dat dit met mij gebeurt, is toch maar klein. Maar dit helpt niet om die gevaren te ignoreren. Nie. Die enigste wat jou moet geven om zonder angst te kan leven, is koning Jezus. In zijn handen is je veilig. Je kan vertrouwen dat jouw koning jou beschermt en met alles verzorgt. Niks ontsnapt zijn aandacht niet. Er is niks wat om onkant vangt niet. Hij zal die kwaad van ons afweer of voor ons laat meerwerk ten goede. Voor ons heiliging en tot zijn eer. Allemaal wat aan hem behoort, kan een nieuwe jaar met vertrouwen beginnen. Broers en zusters, veranderings laat ons beseffen dat ons een anker nodig heeft. Moet niet bang wees nie. Onze redder en koning is diezelfde. Gister, vandaag en voor eeuwig. Hij verandert niet. In die veranderings is hij ons anker. Onveranderlijk, betrouwbaar. Vertrouw jou aan hem toe. So the last part of the sermon, let me give a short summary. Jesus does not change. His kindness, you can trust him. And you can always go to him for forgiveness. Anytime, whatever sins you've done, anytime you repent and come to him, there is forgiveness with him. His kindness does not change. He heals, he changes people. Also that doesn't change. The same power he used in the life of Levi or Peter is available to any sinner in this world. And Jesus is powerful and he rules as a king. There's no reason to be afraid when you follow him. Also in a new year, when you look forward to things, maybe with a sense of fear or foreboding or uncertainty, then the fact that Jesus, our King, does not change will give you the strength you need and the courage you need to live for him. Amen. Laat ons nou samen God danken in ons gebed. Heere God, almachtige Vader in die hemel, ons aanbid u voor uw goedheid, voor uw genade, voor uw waarheid en trouw, dat u niet verandert. En u heeft dit vandaag weer aan ons voorgehouden, Heere, dat u, Heere Jezus, onveranderlijk is. Dat u diezelfde is, gisteren en vandaag en tot in eeuwigheid. Heer, ons dank u dat u ons gewijs hebt, dat ons dit nodig heeft. Ons kan dikwijls op ons eigen krachten en inzicht vertrouwen, denk dat ons dingen kan hanteren. Maar toch, als ons alleen is en denk aan die toekomst, wat mag gebeuren. Of wanneer ons getref wordt door allerhande moeilijke, pijnlijke, traumatische dingen, dan besef ons skielik dat ons een anker nodig heeft. Heere, dank u dat u ons wijs op Christus, te midden van al die veranderingen. En hier die vers dat ons gelezen heeft, het betekenis gehad voor christenen 2000 jaar geleden. Toen hulle veranderings in die samenleving en in die kerk beleef het, het hulle vastgehou aan Christus, hulle onveranderlijke Heer. En diezelfde vers, diezelfde waarheid, is voor ons van betekenis. Dit is ons houvast, dit is ons anker. Diezelfde anker, Jezus Christus. En ons bid, Heere, dat u ons zal helpen om Hom te vertrouwen. En om Hom aan te grijpen in liefde. Vertrouwen in ons hart. Met hoop. Zodat ons levens niet oorgeleverd is aan angstige gedachten en aan veranderings niet. En zodat ons ook niet samengaan met wat in onze samenleving gebeurt en ons mag beïnvloeden niet. Maar dat ons vasthouden aan uw beloftes. En vasthouden aan ons Heer, Jezus Christus. Heer, help ons in het nieuwe jaar, wat nou begint, om met hoop en met moed te leven. Om ook moedig besluiten te nemen op grond van hierdie waarheid, dat Jezus niet verandert. Nie. Wanneer ons aangeval voelt door mensen wat anders denkt, wanneer ons verleiding in die gezicht staar en erop gaan reageren, of met zonde, of met volharding in geloof en gehoorzaamheid, geef ons dan die gehoorzaamheid. Vanuit hierdie waarheid, dat Jezus onze Heer altijd diezelfde is. Dat zijn koninkrijk vereeuwig is. Dat Hij zorgt voor allemaal wat op Hem vertrouwt. En dat Hij die macht heeft om ons te veranderen. Heer, geef ons een vaste vertrouwen op Hem. En als ons tegen ons zondes vecht en denk ons gaan verloren, geef ons weer moed van wie je die onveranderlijke kracht van Christus. Van wie je uw barmhartigheid wil niet veranderen. Nie. Geef ook dat ons met liefde en barmhartigheid naar andere mensen kijkt. Vooral die mensen wat ons pla, wat een verhindering voor ons vreugde is. Dat ons ook onthoudt dat Jezus hulle kan veranderen en daarvoor bid. Dan kan ons verhoudings met ook daar die mensen veranderen. Heer, geef dat ons in alle aspecten van ons leven mag belij en onthou dat Jezus ons Heer diezelfde is, gisteren en vandaag en voor altijd. Ons wil u danken, Heer, dat ons ieder jaar ook weer voor u mag leven, dat ons levens nuttig en zinvol mag wees, vol met vreugde, zolang ons aan Hom vasthoudt. En ons bid dat u ons hart dan ook met vreugde zal vervullen en ons zal helpen bij al die taken wat u voor ons geeft. Dank u voor die werk wat ons mag doen, of het nou bij die huis, of bij die werk, of bij die school is. Zie in ons allemaal en help ons om dit trouw te doen met toewijding, met energie. En ons wil u ook vragen dat u ons zal helpen in die gezinnen, dat u al die ouders zal zien, dat ze helpen om leiding te geven aan die gezin, om voor die kinderen te zorgen, maar vooral ook om ons kinderen op die pad van Christus te leiden en juist te vertellen over ons Heer wat betrouwbaar is en goed, maar machtig en niet veranderen. Heer, dat hier die evangelie in ons huizen gehoor mag worden. En daar woon en voor ons kinders betekenis het. Ons dank u ook dat Gerda weer teruggekomen het. Ons bid dat u haar zal zien in die tijd wat voorlee. Dat u haar zal helpen. En ons dank u, Heer, dat ons weer samen gemeente mag wees. Help ons om ook die uitdagings wat ons in die gezicht mag staar te hanteer vanuit hierdie geloof dat Jezus ons hier betrouwbaar en goed is. Help ons om die dingen wat in ons samenleving verander het of bezig is om te veranderen, op een gelovige manier te hanteer en samen daarover na te denken, uw woord te bestuderen en die leiding van uw Heilige Geest daarvoor te vragen. Dat ons niet vastklauwen aan die vormen van die verlede en basis op mensen begint vertrouwen niet. Maar dat ons in een levende verhouding met Jezus naar uw stem luister en geleid wordt door uw Geest. Heer, wil u ons daarbij helpen en wil u uw zien daarop geven. Ons bid het alles in de naam van ons Heer, Jezus Christus. Amen. Laat ons nou uit dankbaarheid voor ons verlossing en voor ons Heer Jezus ons gaves aan de Heer aanbiedt. En daarna zing ons Psalm 102. Psalm 102 wordt ook aangehaald in Hebreeërs 1, wat ons gelezen is. En ons zing dan vers 5, 6, 10, 11 en 12. ontvang dan nou die zegen van die Heere, wat niet verander is, wat niet verander nie, en wat met ons samengaan elke dag. Die Heere zal jou zegen en jou behoed. Die Heere zal zijn aangezicht voor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Heere zal zijn aangezicht voor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.